Paternal, VLO, Paternal, Delta Lima Oscar, voor het Nederlands dadelijk amateursatelliet net, Papa Alpha 0, Delta Lima Oscar, luister.
Bij jou zit antenne plus, het lijkt wel alvast. Goedenavond, Nico.
Dat had ik wel gehoopt, ja. Hoezo, zou er reden voor zijn geweest? Hallo, Geert Jans, ASK DLO.
Ja, wat zal ik zeggen, notzoet zat en zo.
Ja, ook dus zo. Ja, dat is niet helemaal duidelijk wat daar gebeurd is, maar dat lijkt het wel op, ja. Ach ja, triest. Maar goed, het is toch weer een leuke uitdaging voor de EMA'ers, zullen we maar zeggen. Nog andere station? Oké, ik hoor de RXJ en KEH, wie nog meer? U. Blijf even stil. Goed, ik kan misschien nog iets te melden verder. Ga eens even delen.
Nee. Je hebt de intelligente opmerking van de maat heb je weer ontvangen, dus daar hou ik het bij.
Oh, dat was het dan weer voor deze maand. Oké. Kunnen we het dan mee doen. Oké, dan Frans, goedenavond, jij denkt geen deel.
Ja, goedenavond allemaal. Nee, helaas helemaal niks te melden deze keer. Ik heb de radio zelden aangehad deze week, dat is een beetje drukker. Dus vandaar. Maar ik ga met plezier weer meeluisteren. En Harm luistert mee.
Oh, oké, ook Harm dan goedenavond. Oh, nou, prima. Ja, dan heb je toch weer wat gemist natuurlijk, hè, Frans, met... zoetzat en zo, maar ja, daar had je misschien toch niet direct middelen voor. Nou ja, hopelijk Henk wel, hè. Want die moet daar toch wel iets meer mogelijkheden voor hebben. Eens kijken bij Bert, dat is KNH deel. Nou, oké, okay. Prima, dan nog andere stations voor we beginnen met wat nieuws per NL delen. Nee, blijkbaar niet, oké. Okay. Gaat hij dan meteen de speelhal, dan zal ik Oscar het veld over. Met enige nieuwigheidjes. Om te beginnen, natuurlijk het hele verhaal weer van Soetsat, kan niet missen. Hij doet het nog steeds. Volgens schattingen van sommige mensen zou hij het 9 dagen en 9 uur ongeveer wel uit moeten kunnen houden. Nou, dat is een beetje ja, rond deze tijd geloof ik. Hij is op de derde buiten gezet en er komt nog een beetje bij. Dus morgen vroeg misschien zou hij dan moeten stoppen. Maar dat is natuurlijk maar een schatting, hij kan het nog best langer doen. Want de batterijspanning houdt het nog steeds erg goed, blijkt uit de telemetrie. Dus het is heel aardig. Het signaal is nog steeds erg zwak. Er zijn diverse mensen die wat echt serieus hebben zitten meten aan hun signaalsterktes en wat berekeningen gedaan met linkbudget en dat soort grappen. En langs verschillende wegen komen ze gezamenlijk tot de conclusie dat het uitgangsvermogen, ERP, van Soetsat niet veel meer kan zijn dan een paar milliwatt. In ieder geval minder dan 10, maar eerder in de grote orde van 1 à 2 milliwatt. Meer komt er niet uit. Nou, desondanks wordt hij toch nog redelijk ontvangen door mensen met voldoende ontvangstapparatuur, een beam en een preamp en dat soort spul. En vooral EME-stations, moonbouncers dus, die krijgen het voor elkaar om zelfs S9 plus 20 signalen binnen te halen van Soetsat. En die hebben dus ook het volledige programma kunnen ontvangen van de telemetrie en alles wat erbij zit. Er zijn voorbeelden van te vinden op bepaalde sites op internet. Het kan wel. Maar goed, het is dus niet voor de beginners met eenvoudige portefeuilletjes en rondstraletjes en zo. Nee, dat zal niet lukken. Het uitgangsvermogen lijkt wel degelijk 500 milliwatt te zijn van de zender, maar het komt niet uit de antenne. Er komt maar een paar milliwatt uit. Dus er gaat ergens iets vreselijk verloren. En wat dat nou is niet duidelijk. Of de kabel zit niet aangesloten of is losgeschoten of een connector rot of wat het ook is. In ieder geval ergens zit er iets niet goed tussen de zender en de antenne. Nou kan het ook nog zijn dat de zender zelf kapot is. De eindtrap bijvoorbeeld opgeblazen of niet weet wat. Dan zou dat kunnen betekenen dat de stuurtrap die voor de eindtrap zit, nog wel werkt en dus een heel klein vermogen nog door de eindtrap heen weet te duwen. En dat komt dan alsnog in de antenne. Dat zou ook nog kunnen. Maar goed, het blijft een beetje gokken. Aan de telemetrie kun je verder niet zoveel zien. Maar het is wel opvallend dat de batterijspanning het zo goed uithoudt. Dus mag je aannemen dat er misschien inderdaad nog minder vermogen gemaakt wordt. En dus minder stroom getrokken. Nou, het is, blijft een beetje vaag. Er komen voortdurend nog rapporten uit de hele wereld binnen. Van mensen die dus nog stukjes weer opgepikt hebben met alle mogelijke apparatuur. Het SSTV-plaatjes redelijk compleet zo hier en daar ontvangen. Nou, je kunt hier en daar kijken op de site van Alpha Juliet 3 Uniform. Dus www.aj3u.com. En dan zie je dus daar de verzameling van rapporten die hij op een rijtje heeft gezet op een page. Ja, verder veel media aandacht daarvoor en daar komen we dadelijk nog op terug. Een heel ander verhaal. Amstel UK, die is met een aantal amateurs onlangs betrokken geweest bij SETI, S-S-E-T-I Express. Dus Oscar 53 geheten. En die, ja goed, dat project is dan weliswaar een beetje afgerond en grotendeels wel geslaagd tot en met de lancering en de eerste uren, maar daarna helaas dus uitgevallen. Hij zendt niet meer en hij is ook niet meer teruggekomen sindsdien, dus waarschijnlijk toch echt wel defect. Maar dat project met CETI, dat was een eerste oefening voor de betrokken studenten vanuit de verschillende universiteiten in Europa. Samen met ESA en andere groepen, waaronder dus ook Amstel UK. Dat was de eerste oefening, zeg maar, de eerste proto om eens een keer iets te bouwen. Maar dat is bepaald niet de laatste. Dat wordt een hele serie van satellieten die er gaan komen. De eerstvolgende die nou gebouwd wordt en gelanceerd moet gaan worden is ESAO. ESAO. Het is de European Student Earth Orbiter. En die wordt dus op dit moment gebouwd. En weer wordt Amstel UK daarbij betrokken. Dezelfde groep van amateurs die mogen weer mee gaan bouwen. Die worden helemaal als insiders daarbij beschouwd. Die satelliet moet eind 2008 gelanceerd worden. Naar een geostationaire transfer orbit, oftewel zo'n overgangsbaan voor geostationaire satellieten. Een hoge elliptische baan dus. En ja, die lijkt dus een beetje op de baan waarop bijvoorbeeld Oscar 40 aanvankelijk in terecht is gekomen. Oscar 10, Oscar 13 en zo, zo'n hoge elliptische baan direct na de lancering. En ook wel later dus fase 3E en IDOL ingelanceerd zullen worden. Nou, daar komt deze satelliet dan ook terecht. Of die in die baan blijft is niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk wel. Maar dan zal hij niet zo heel lang uithouden, want meestal is het perigeum nogal laag van dat soort baan. Maar toch. Kan leuk worden. Er worden een heleboel subsystemen weer verdeeld over allerlei universiteiten en zo. Het primaire communicatiesysteem wordt gemaakt in de Universiteit van Wrocław in Polen. En die zal dan zenden op zeg maar commerciële frequenties, ergens in de S-band. Maar ze willen dus ook een... ja, hij zal dan daarbij dus telecommando en telemetrie en zo allemaal doen volgens een packet communicatietechniek van de ESA, CCSDS. Maar ze willen ook een secundair communicatiesysteem, een soort backup systeem in de satelliet hebben, die dus de zaak over kan nemen als dat primaire systeem het niet zou doen of uitvalt of zo. En die moet dan ook werken als de satelliet aan het roderen slaat, want het is de bedoeling om standregeling toe te passen, zodat die keurig met zijn antennes naar de aarde gericht kan worden gehouden. Maar mocht dat niet werken, dan moet die dus toch nog bereikbaar blijven. En voor dat secundaire communicatiesysteem en de antennes, die rondstralige antennes die daarbij gebruikt zullen worden, is dus die Amstel UK groep ingeschakeld. Die gaan daarbij helpen. En dat... dat systeem, wat dus door die Amstel UK mensen wordt gebouwd, komt dan op amateurfrequenties. De uplink voor het telecommando komt dan op 70 centimeter. 435, hè. Dus daar kunnen dan commando's naar de satelliet worden gestuurd naar de boordcomputer. En de downlink, de telemetrie en dergelijke, die komt dan in de 13 centimeter band, S-band 2,4 GHz. En daar komen dus rondstralige antennes aan. En omdat hij in een hoge baan komt, zou dat dan best zwakke signalen kunnen opleveren, maar ze gaan dan een output maken van 9 watt. Dus dat compenseert dat weer een beetje. Nou zullen de experimenten die dus door de studenten worden ingebouwd in die satelliet na een aantal weken of uiterlijk maanden afgerond zijn. En vanaf dat moment komt de satelliet beschikbaar als amateursatelliet. Dat is een beetje hetzelfde idee wat ze ook met CETI Express van plan waren. En dan krijg je dus een lineair relaisstation beschikbaar van 70 centimeter naar S-band, naar 13 centimeter. En dan hebben we er een amateursatelliet bij in een hoge elliptische baan. Dus dat kan wel even leuk worden dan. De satelliet moet een rechthoekige structuur vorm krijgen met een massa van 120 kilo. Best wel een groot ding dus. Hij krijgt zonnepanelen die uitgeklapt kunnen worden en ook gestuurd kunnen worden. Die kunnen dus echt op de zon gericht worden. Hij krijgt een voortstuwingssysteempje, een motor die werkt op stikstofgas. En ja, dat mode US, een relais wat erin komt, moet 50 kHz breed worden. En daarbij zijn ze van plan om het zo te maken dat het omgeschakeld kan worden tussen een conventioneel lineair analoog design met hardware, zeg maar, en naar een digitaal systeem gebaseerd op DSP-technieken en de Stella firmware die door G6LTB is gemaakt. Dus dan krijg je een soort software geregeld systeem. Voor de antennes, dus monopolen aan de verschillende uiteinden van de satelliet voor U-band, S-band, turnstiles of quadrifilaire helix antennes. En verder voor de telemetrie die dan uitgezonden wordt, wordt dan 400 bits per seconde DBSK gebruikt. Dus hetzelfde systeem als wat Amsat al een tijdje toegepast heeft in fase 3 satellieten zoals Oscar 4. Signalen zullen niet heel erg sterk zijn, maar toch wel zo in dezelfde grootte worden als wat we van Oscar 10 en 13 gewend zijn geweest. Dus daar mag je wel op rekenen. Nou, dat wordt dus een aardig project waar heel wat mensen bij betrokken gaan worden. Ook weer voor de voedingssystemen, de elektrische regeling voor de batterijen en zo, wordt weer de Technische Universiteit van Budapest ingeschakeld. Die hebben daar een beroemd figuur zitten, zoals Danieke Schwink, Hotel Alpha 5 Whisky Hotel, die ook betrokken zijn geweest bij de batterijlaadstroomregulatorsystemen voor verschillende satellieten in het verleden, zoals Oscar 10 en 13 en 40. En die hebben altijd goed gefunctioneerd van alles. Dus er zijn zeer ervaren lieden bij betrokken. Op internet is er nog niet veel van te vinden. De webpages die daarvoor moeten zijn, die zijn niet up-to-date, maar dat komt binnenkort waarschijnlijk wel. Dus dan is er nader informatie te vinden. Goed, dan even terug naar Soetsat. Het zaakje win ik nog en men heeft dus zeker behoefte aan nadere telemetrie als iemand die kan ontvangen, want nu wil men zeker gaan proberen te analyseren wat er nou aan boord van het ruimtepak gebeurt, wat er fout gegaan is en zo. En ook om een beetje schatting te maken van wanneer die ermee op gaat houden. Die batterijen, lithium-ionen batterijen, die houden het tijdje lang redelijk goed uit, maar dan zullen ze vrij plotseling in één keer instorten, is de gedachte. 28 volt batterijen zijn het. En ja, dan zou je dus uit de telemetrie direct moeten kunnen oppikken in spraak gewoon. Hè. Je krijgt dus de tijd dat de missie loopt in minuten, de temperatuur en de spanning van de batterij te horen. En dat is best interessant. De temperatuur die lijkt geleidelijk op te lopen. Die zit zo bij 12 à 13 graden Celsius. En als eerder was hij 11, toen 12, toen 13. Dus langzaam loopt hij op. De batterijspanning lijkt redelijk constant op 26,7 volt te hangen. Op dit moment. Nou, verder kun je natuurlijk altijd nog proberen de SSTV en andere informatie op te pikken. Even kijken. Het ARIS digitale systeem is uitgeschakeld momenteel, omdat dus alle aandacht wordt besteed aan Soetsat signaal om te reliëren. Maar ja, dat wordt enorm gestoord door mensen die packets uit zitten te zenden op 145.99 in die downlink-frequentie van Soetsat. En dat is natuurlijk heel vertorend en vervelend. Dat wordt men verzocht om maar even niet te doen. Goed, Space Station verder is wil nog steeds heel actief met spraakverbindingen. Ook dit weekend weer is weer het een en ander bereikt. Inmiddels heeft hij meer dan 100 stations gewerkt, 102 mensen. En dus heeft hij DXCC ook binnen. Hij is ongelooflijk fanatiek. Hij heeft in totaal ook een aantal ARIS schoolstationverbindingen gemaakt. 24 stuks in totaal. Dat betekent dat hij ook daar een record heeft gebroken. Want de voorganger die het record had van 23 was Leo Chow bij een vorige missie, maar daar zit hij al overheen. En overigens heeft ook Valerie een verbinding met een school in Rusland gehad, dus in totaal zijn er al 25 geweest. Maar er komen er nog veel meer, dus we gaan zeker alle records breken die maar mogelijk zijn. Ja, weer over Soetsat, er is enorm veel aandacht in de media besteed aan het gebeuren. Zowel bij de lancering als ook in de gebeurtenissen daarna. Er zijn heel veel publicaties verschenen in de verschillende tijdschriften, maar ook op televisie, dat soort zaken. In verschillende landen, radio, websites, overal. In alle landen zo langzamerhand en in alle mogelijke talen. Dus je kunt op alle mogelijke plaatsen op internet iets tegenkomen hierover. Ja, intussen heeft alles dat ook besloten. Toetsat 1 een eigen Oscar-nummer te geven. Was niet verwacht, maar is toch gebeurd. Op verzoek van de bouwers in Amerika en Rusland hebben ze de officiële aanduiding Amstrad Oscar 54 gegeven aan Toetsat 1. Dus het is nou een officieel Oscar-apparaat geworden. Een enorme discussie over ontstaan of dat nou logisch en terecht was of niet. En of dat nou niet tijd wordt om die regels die daarvoor zijn eens te herzien. Want dan moeten we toch eens wat onderscheid gaan maken tussen serieuze amateursatellieten die jarenlang veel mogelijkheden bieden voor communicatie. En allerlei kleine dingetjes die het hoogstens een paar weken doen of nog niet eens. Die alleen maar een beetje experimenteel zijn en verder weinig voorstellen en zo. Misschien moet daar dan een ander soort nummering voor komen. Nou ja. Dus al dat soort voorstellen worden nu verzameld en dan wordt er zo van aangedacht. Maar voorlopig kennen we alleen de normale Oscar-nummering. Ja, even kijken. Nog over ARIS. Er zijn ook de afgelopen week weer verbindingen geweest. Dinsdag aan de woensdag. Er komen er weer nieuwe aan. Vrijdag de 17e is er weer eentje gepland met Australië. Dat gaat dan via Hawaii, Taylor Bridge. En zo komen er nog veel meer aanzetten. Ook op zaterdag de 18e met Discover Engineering Family Day in Washington. Dus nou ja, blijft van alles gepland worden. Verder hebben ze bij ARIS weer een grote vergadering gehouden. Zoals elke maand, deze keer op 24 januari. En toen hebben ze onder andere gepraat over de training van Marcus Pontes, de Braziliaanse astronaut die naar het Space Station gaat, dus die ook is getraind voor het gebruik van het ARIS-station. BCSAT 2, die is eventjes meer dan een week uitgeschakeld geweest vanwege een low power situatie, maar die is weer terug, sinds vorige week zaterdag al. Die doet weer de bekende telemetrieacties. Ja, kijken. Natuurlijk heel veel over Soetsat. Alle mogelijke verhalen, uitleg hoe de telemetrie werkt enzovoort. En wat je mag verwachten als je gaat luisteren. Discussies over wat er nou precies misschien misgegaan is. Bekeken uit de telemetrie en zo. Maar er is nog weinig aan te zien eigenlijk. Want je hebt maar weinig. Wel in een temperatuur en een spanning natuurlijk. Maar ja. Alle rapporten blijven toch welkom, want je weet nooit wat je er verder mee kunt, hè. Ja. Kijk, de rest is allemaal herhaling van, zo'n beetje. Over de Soetsat en de telemetrie en zo. Kijken of er nog meer interessant bij zit. Niet zoveel. Allemaal dingen van telemetrie. Over. Even kijken. Dat houdt niet op. Oh ja, er is nog iets geks gebeurd met Soetsat. Eergisteren of gisteren zoiets, eergisteren, is er een deel van Soetsat losgeraakt. En dat wordt nou als een apart object gevolgd door NASA NORAD. Als debris, als onderdeel van Soetsat. En dat moet blijkbaar vrij groot en vrij groot zijn met weinig massa, want het valt veel harder naar beneden dan Soetsat zelf. Dus, een of andere lamp of zo, een beetje een raar effect, ik snap het niet, maar goed, er is een of andere deel toch nog als een apart object te vinden nu. Heel raar eigenlijk. Het is helemaal niet duidelijk wat dat dan kan zijn. Goed, dan een heel ander verhaal. Over ruim een week hebben we er ineens weer een amateursatelliet bij, helemaal onverwacht. Het blijkt namelijk dat ze in Japan bezig zijn met weer een CubeSat. Ze hadden een tijdje geleden Cube 1 al gelanceerd, als kleine Japanse CubeSat samen met anderen en zo. Nu hebben ze ze zijn met meerdere CubeSats bezig, zoals ook Qt 2. Maar nu hebben ze er eentje al klaar die voor Qt 2 gelanceerd wordt. Daarom konden ze die niet Qt 2 noemen, maar die noemen ze dan maar 1.7. En dan die 7 vanwege het geluksgetal wat ze dan daar toepassen. Dus Qt 1.7 heet die dan. Eigenlijk iets completer, Qt 1.7 plus APD, ons van Papa Delta. En dat wordt een leuk ding, want die wordt vanuit Japan zelf gelanceerd. Dat is ook voor het eerst dat een CubeSat vanuit Japan echt wordt gelanceerd door een raket van de JAXA, de Japanse ruimtevaartorganisatie. ISAF MV8 moet hem gaan lanceren. Die moet dan een downlink-waken krijgen op 70 centimeter 437385 met motion telemetrie. Een CW dus. En die zal altijd ingeschakeld staan, maar hij krijgt ook nog een downlink met packet op 437505. 1200 baud AFSK. AX25 SSLL. En GMSK 9600 baud. En de uplink, als die gebieden gebruikt wordt, zit dan op 1268-500. Dus in de 23 cm band, 1268-500. Dan kun je dan 6900 baud GMSK naar boven sturen met AX25. Het leuke is dat hij in een beetje een elliptische baan komt, maar wel een zonsynchrone elliptische polaire baan met een baanhelling van 98 graden. Het laagste punt in de buurt van 290 kilometer, misschien zelfs lager. En het hoogste punt bij 751 kilometer. Nou, dat is natuurlijk een beetje een rare baan. Dan denk je, dat houdt hij nooit lang vol. Nou, dat is ook niet erg. Dat is ook de bedoeling zelfs. Want dan wordt hij dus ook vrij snel weer naar beneden gehaald. Het is moeilijk te verwachten, maar waarschijnlijk minder dan een jaar. Dan zal hij wel weer neerstorten. Dat vinden ze niet erg, want dan komen weer volgende dan. Het is maar een voorlopig experiment, want hij wordt weer vrij snel opgevolgd door Qt 1.7 plus APD 2. Die in het derde kwartaal van dit jaar gelanceerd zou moeten gaan worden. En die krijgt weer wat meer mogelijkheden met ook een camera erin en nog wat van het spul. En die APD, dat slaat dan trouwens op een avalanche fotodiode. Charge Particle Detector demonstratie die ze erbij hebben zitten. Dus, nou ja, ingewikkeld verhaal. Maar goed, het is een CubeSat dus van het ruimtesystemenlaboratorium van het Technologisch Instituut van Tokio. Studenten hebben het daar dus opgezet. Het ding wordt dus 200 bij 100 bij 100 mm, oftewel 2 maal een CubeSat, zeg maar. En die komt dan aan de derde trap te zitten van die raket, die MV-8. Samen met de hoofdpayload, en dat is AstroF, de Japanse satelliet. Er komen allerlei rare dingen in te zitten, zoals dat je gewoon met redelijk normale apparatuur, zou ik maar zeggen, iets willen gaan doen. Zoals een paar radio's erin, en dat soort dingen van gewone, gewoon in de winkel gekocht, zeg maar. Kenwood TH-59 en een Alenco JJC-5. Komen erin te zitten. Hij gebruikt trouwens ook zijn eigen systeem om te lanceren, dus niet de B-pod van Calpoli, maar ze doen het op een eigen manier. Maar goed, verder willen ze ook voor de sturing van het een en ander gebruik gaan maken van een paar PDA's. Het probleem is natuurlijk dat soort dingen normalerwijs in de ruimte niet zo lang zullen leven vanwege de straling, maar dat willen ze juist met nieuwe beschermingsmethoden gaan aantonen dat het wel kan. Dan laten ze PDA's de zaak regelen. Dan kun je nagaan, het worden steeds gekkere projecten. Maar ja, waarom niet? Verder hebben ze een nieuw systeem bedacht bij CubeSats om zeg maar de basisinfrastructuur te scheiden van de echte payload dingetjes. En vandaar dat ze dus praten over twee stukken. De ene is de satellite core en de andere is de container. En die core, dat is dan zeg maar de bus, hè, de basiscomputer en voeding en dat soort zaken. En de container die bevat dan eigenlijk de payload die bij elke satelliet anders kan gaan zijn, afhankelijk van de missie die je dus wil gaan vliegen, afhankelijk van de dingen die je ermee wil. En dus dat zijn ook twee units die losgekoppeld kunnen worden. Dus je kunt die basismodule die altijd aanwezig moet zijn, vanwege het feit dat je altijd een voeding aan een boordcomputer en zo nodig hebt, die altijd hetzelfde is. En dan kun je eraan koppelen een module waar dan de dingen in zitten die je wil gaan vliegen specifiek. Op die manier kun je heel snel en stukken goedkoper microstats in elkaar steken, is een gedachte. En dat willen ze nou op deze manier dus verder uit gaan proberen. Dus vandaar dat ze vrij snel na deze alweer een volgende CubeSat klaar kunnen hebben met weer iets andere mogelijkheden daarin. Ze willen dus verschillende dingen nog uit gaan proberen, zoals ook magnetorkers, om standregeling te gaan proberen. Uiteindelijk willen ze zelf naar 3-assig gestabiliseerde CubeSats toe. Dat soort dingen gaan ook al getest worden in deze satelliet die dus volgende week gelanceerd gaat worden zo'n beetje. En verder ook nieuwe communicatieprotocollen zoals het SRLL, Simple Radio Link Layer, die ze ook in Qt 1 al hebben zitten proberen. Dat gaan ze dan verder uitwerken in deze satelliet. Sequenties hebben ze dus allemaal geregeld via de normale wegen, bij de IARU en zo, dat is allemaal geregeld. En ja, dat het een en ander zal dus aan- en uitgeschakeld worden vanuit Tokio. Het is niet altijd zeker dat het ook ingeschakeld is binnen ons bereik om dus een beetje afwachten, maar in ieder geval het CW Telemetrie 3 waken zal er altijd zijn. Dit was even zo als eerste informatie over deze nieuwe CubeSat die er dus aan zit te komen op de 20e. Die moet dus gelanceerd worden op de 20e februari om 21 uur UTC, als het allemaal goed is. Nog voor de volledigheid. Goed, dan verder. In het Space Station, wat gebeurt daar nog? Daar hebben ze een nieuw... daar komt binnenkort een nieuw zuurstofgeneratorsysteem boven. Dat staat klaar om gelanceerd te gaan worden. Dat zal met de volgende Space Shuttle, als het goed is, meegaan naar boven. Verder, de bemanning is de afgelopen week vooral bezig geweest met het opruimen van de spullen na de ruimtewandeling van vorig weekend. En verder hebben ze elektron zuurstofgenerator erin geschakeld, wat wetenschappelijke experimenten gedaan en kijken. Oh ja, ze hebben de zaak ook voorbereid voor een baanverandering, een baanverhoging die gisteren doorgevoerd is met een van de Progress ruimteschepen die aan het Space Station zit. Voor het eerst gedaan met een Progress die aan de Pierce Docking Poort zat. En dat is inmiddels doorgevoerd. Dus voor het trekken van de Space Station even kijken naar de nieuwe Kepler set die dus sinds gisteren veranderd zijn. Goed. Dat was even een hele berg informatie. We gaan eens even kijken of het allemaal zo gelukt is. Kijken of Jan nog eens eventueel de aanzet geen delen.
Oké, Nico, helemaal weer rood rond het aan het zien. Ja, bedankt voor het verhaal allemaal weer. Ik weet het niet. Het feit dat het stroomverbruik laag is, suggereert misschien toch gewoon dat de antenneplug los is. Mensen die kennen hoe het korte voortje er zit van een ALC en die op het moment misgaat met eindtrappen teruggevend. Maar ja, goed, we zullen dat nooit weten. verder niet zo heel veel op te merken. Bedankt voor alle informatie. Tot volgende week. Maar je hebt PNL DLO er ook mee aan te
zien. Jo, prima van PNL DLO. Ja, dat is inderdaad een probleem. Hè. Het kan zijn dat hij wel full power zendt, maar toch terugregelt. Het kan zijn dat hij kapot is en daardoor minder stroom trekt. Kan ook nog. Nou ja, moeilijk te zeggen allemaal. Maar ik krijg de indruk dat er bij het monteren misschien toch iets misgegaan is. Misschien wel gewoon vergeten een kabel aan te sluiten, zou me niks verbazen. Aha. Maar goed, dan zou het kunnen dat hij dus in een open plug zit te zenden, in het pak, en dat er toch nog, dat is ook gesuggereerd, dat het via de, bijvoorbeeld het vizier, de helm, dus naar buiten komt, alsnog dat kleine beetje hoofdfrequent wat dan binnen in het apparaat zit. Nou ja, moeilijk te zeggen, maar in ieder geval er zit enorm veel fading op. Afhankelijk van het tuimelen en roteren van het bak. En dan kun je wel zien dat het zeer eenzijdig geproduceerd wordt. Maar goed, het is natuurlijk ook zo dat die antenne bovenop de helm zit. En als je die antenne dus net achter het bak ziet hangen vanuit de hoek waarin je het tegenaan kijkt, heb je natuurlijk ook een zeer zwak signaal. Dus het is allemaal moeilijk te zeggen. Blijft leuk om te analyseren, maar toch iets anders dan oorspronkelijk bedoeld. Goed, even kijken naar Frans RxG Delft.
Ja, nogmaals, goedenavond hè. En bedankt voor alle mededeling. Ik heb daar niks aan toe te voegen. Het zijn wel interessante verhalen. Ik ben benieuwd ook of die nieuwe Japanse CubeSat iets aardig brengt, hè. Daar nog iets mee kunnen horen en doen. En dan wacht het wel weer af, hè. Kijk, de komende dagen weer wat kunnen luisteren en monitoren en dat soort dingen. Goed zo, bedankt maar weer. En terug naar het satelliet met P1RG.
Jo, oké. Ja, blijft... afwachten en met Soetsat, Oscar 54 dus eigenlijk. Ja, als het goed is doet hij het nog een paar dagen misschien, maar je weet nooit. Wie weet houdt hij het langer uit, hè. Zeker als hij met de stroom trekt, kan hij best veel langer uithouden, dus het kan leuk worden. De discussie begint ook al van hoe lang het nog duurt voor die neerstort. Nou, dat kan nog wel een paar maanden duren, dat is ook heel sterk afhankelijk van de zonneactiviteit. En die is natuurlijk extreem laag op dit moment. Dus de atmosfeer die doet niet zoveel op die hoogte. En hij zit nog steeds erg hoog, hij zakt nauwelijks, maar een paar kilometer. Maar goed, dat gaat na een tijdje natuurlijk veel sneller. Maar daar kunnen we ook al wedstrijdjes aan gaan koppelen. Wie kan voorspellen wanneer die nou echt verdwijnt. Maar goed, we zien wel. Goed, KEH, PNL eerder. Ja, ik heb geloof ik zijn mobielnummer. Maar die zit in mijn telefoon en die heb ik niet bij de hand. Dat zou ik dan een keer op moeten zoeken. En ja, anders zou ik zeggen, je kunt natuurlijk gewoon altijd e-mailen, die heb je. Oké, okay. Dan moet ik dat straks of zo op gaan zoeken en dan zal ik daar wel mee leren. Oké, okay. Nou, nog andere stations die zich vanavond willen melden voor het netwerk aan leren. Nee, nog maar niemand. Goed, nog iemand anders die nog wat heeft voordat we stoppen? Nee, ook al niet. Woensdag was het weer, Bert. Okidok. Nou, ben benieuwd. De bestellingen zijn de deur uit, heb ik begrepen. Dus kunnen we wel horen van Steve hoe ver het dan is. Oké. Okay. Tot woensdag dan. En anders tot volgende week met volgende net. VNL Dialoog. Ja, nou goed. Ik bedoel, ja, als ik het goed begrepen heb, is in ieder geval het spul naar de... naar de officials toe die het gaan goedkeuren, laat ik het zo zeggen. Ja, nou dan, ja, hij vroeg ook nog of het compleet was, of we nog moesten kijken. Maar goed, als het al weg is, dan weet ik niet of dat nog veel zin heeft. En ja, de verhalen van Wouter Jan, die heeft hij intussen gekregen als motivatie, zou ik maar zeggen. Dus ook dat is allemaal rond. Maar, nou goed, we zien hoe het gaat. Goedjes, Ben, hotel Zalima, Moskou, weg.
Ja, prima en bedankt Nico. Groetjes allemaal.